Jezus regeert op zijn eeuwige troon. Hij is de Heer. Hij bracht in de wereld het licht van God zo. Hij is de Heer. Als God Hij troont in ons midden en toont ons zijn kracht. Hij is de Heer. Laat uw kracht zien. Almachtig God. Laat uw kracht zien. Laat uw kracht zien. Laat uw kracht. Boodschap brengt hoop aan een wereld die breekt. Uw boodschap geeft hoop aan een wereld die breekt. U bent de Heer. Verlossing en trouw door het woord dat u spreekt. U bent de Heer. Wij vragen geen rijkdom, maar dragen het kruis. U O, breng ons als erfdeel de dwalende tijd. U bent de Heer. Laat uw kracht zien. Almachtig God. Laat uw kracht zien. Almachtig God. Laat uw kracht. Laat uw kracht. Laat uw kracht zien. Almacht. Laat uw kracht zien. Laat uw kracht zien. Almacht. O God. O God. O God. Amen. Weet u dat God zijn kracht kan laten zien? De Bijbel zegt dat er een kracht is die in ons werk, waarmee God bij machten is veel meer te doen dan we bidden of we beseffen. Amen. Hij kan ons terugbrengen onder zijn vleugels. Hij kan ons verbergen. Amen. Voor de storm, voor het geweld. Dat doet hij. Amen. Verberg mij nu onder uw vleugels, Heer. Verberg mij nu onder uw vleugels, Heer. Houd mij vast in uw sterke hand. Als de vind rust mij. ziel. In God alleen ken zijn kracht. Vertrouw hem en wees stil als de als de oceaan, als de oceaan kracht toont, zweef ik met u hoog boven de storm. Vader, u bent sterker dan de vloed, dan word ik stil, u bent mijn God. Vind rust. Vind rust, mijn ziel. Vind rust. In God alleen. Ken zijn kracht. Ken zijn kracht. Vertrouw hem en wees stil. Vertrouw hem en wees stil, want als de oceaan krachten toont, zweef ik met u hoog boven de storm. Vader, u bent sterker dan de vloed, dan word ik stil, u als de oceaan. Als de oceaan krachten toont, zweef ik met u hoog boven de storm. Vader, u bent sterker dan de vloed. Dan word ik stil, u bent, dan word ik stil. Dan word ik stil, u bent mijn God. Dan word ik stil, dan word ik stil. U bent mijn God. Dan word ik stil, u bent mijn God. Dan word ik stil, u bent mijn God. Dan word ik stil, u bent mijn God. Geef weer een machtige klap over de koning der koningen. De vredevorst, de sterke God, de wonderbare raadsman. Halleluja! Hij is de verhevene. Hij is de schepper van de einde der aarde. Hij wordt niet moede, zegt de Bijbel, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Amen. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Heere is zijn naam. Amen. Heere over het geschapene. Heere over alles. Een machtige strijder. Sterk met ons in de strijd. En hij heeft overwonnen voor ons. Amen. Jehovah Naening. Sterke strijder, machtig in de strijd. Halleluja. Hij is met ons in de strijd. Hij is de Alpha en de Omega. Hij kent het begin van onze strijd. En hij kent ook het eind. Halleluja. Jehovah Naening, Jehovah Naening, Jehovah Naening, Jehovah Naening, Jehovah Naening, Jehovah. Mag die Gado tranga in nastre Jehovah na ene Jehovah is his name. 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 Jehovah is mighty warrior. Mighty warrior, mighty warrior, strong and battle. Jehovah is it. Jehovah is zijn naam. Heer is zijn naam. Jehovah 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 is zijn machtige strijder. Halleluja. Machtig strijder. Sterk in de strijd. Jehovah is zijn naam. Machtig strijder, sterk in de strijd. Jehovah, Jehovah na en eng. Halleluja, Heer, Heer is de naam. Jehovah na en eng. Jehovah na en eng. Jehovah na en eng. Jehovah na ene, Jehovah na ene, Jehovah na ene, Jehovah na ene, mag die God, mag die God, tranga in de streek, Jehovah na ene, mag die God. Jehovah na ene, mag die gade, mag die gade, tranga in na strehe, Jehovah na ene. Geef de Heer een machtige klap over de koning der koningen, de vredevorst, de sterke God. Jehovah is de naam, Heer der Heerscharen, Heer der Heerscharen, vredevorst, sterke God, geef de Heer een klap over, geef hem alle eer, laten we hem eren deze dag, halleluja, de koning der koningen, machten des duisternis moeten vlieden, in de naam van Jezus, de Heer der Heerscharen, de vredevorst, Jehovah is zijn naam, Jehovah, Heer is zijn naam, halleluja, mag die gado, tranga, in de streek, Jehovah na en mag die gado, mag die gado, tranga in de streek, Jehovah na en mighty warrior, mighty warrior, strong. Jehovah na ene, halleluja, koning der koningen, vredevorst, halleluja. Weet u dat alle donkere machten moeten wijken als we de Heer gaan prijzen, dat muren omvallen in de naam van Jezus Christus, halleluja, koning der koning, hij bevrijdt ons van onze vijanden, halleluja, koning der koningen, oh, mag die Jehovah Nahene. Heer, u bent groot. U bent machtig, Heer. U bent de wonderbare raadsman. Neem het van ons over deze dag, Heer. U bent groot, u bent Heer. U bent Heer van de einde der aarde. O koning der koningen. U bent onze herder, onze verlosser, Heer. U staat boven alle overheid en boven alle macht, halleluja. U hebt de naam boven alle naam. De naam waarin is verlossing. De naam waarin is bevrijding. Genezing. In de naam van Jezus Christus, Heer. Dank u, Heer, voor de kracht die in ons werkt, Heer. Waarmee jij bij machten bent. Veel meer te doen dan we bidden of beseffen, Heer. Laat uw kracht werken in ons deze dag. Uw opstandingskracht, o mijn God. Wij ontbinden het in Jezus' naam, Heer. Uw opstandingskracht, Heer. De kracht waarmee jij bij machten bent. Wat dood is weer tot leven te wekken. Halleluja. En het niet zijnde tot aanzijn te roepen. Halleluja. Glorie voor de koning der koningen. Glorie voor de vredevorst.
Koning Jezus. U bent de Heer onze God. Deze middag, Heren, leggen we alles in uw doorboorde handen, Heren. Omdat u het bent, Heere, tot wie wij roepen. Omdat u het bent, Heere, tot wie we naderen, Heere. Er is niemand aan u gelijk, o Heere. Heer, bouw uw troon vandaag, Heere, in ons midden, Heere. En kom tot uw doel, Heere. We geven u de glorie. We geven u de lof. We geven u de dank en de prijzen. Koning Jezus, wees geloofd. Wees geprezen. Wees aanbeden, o Heere. Ik dank u in Jezus' wonderbare naam. Amen. Neemt u plaats. God is goed. Hij is zeer te prijzen, zeer te loven. En het is goed om hier in zijn naam vergaderd te zijn. Om zijn naam te vereren boven alles wat het te vereren is. Blij met een ieder die ik vandaag zie. Ook degene die ik een paar weken niet gezien heb. De zuster Hermien. Wees welkom. Uitgerust. Prijs God. Nou, wat een genade dat we hier zo mogen zijn in zijn naam. Het is goed om dicht bij de Heer te zijn, om met de Heer te wandelen. Om in alles wat we doen, dat we overleg met hem hebben. Dat we hem raadplegen om degene, of ja, om de dingen waar we doorheen gaan, om ons te helpen. Ik ben blij, het was een complete verrassing voor mij. Ik had al begrepen dat de banken hier opgehaald zijn door verhuizers en die zijn op dit moment veilig ergens ondergebracht. En dus ik had al gehoord dat we op stoelen zouden zitten. Maar toch is het zo, als je hier weer komt, dan ben je compleet weer verrast om alle dingen die je hier ziet. Ik had dit dus toch ook weer niet verwacht. En daarbij krijg ik ook nog een kleine, noemen ze dat, een bijscholing, dat ik een klein beetje werd bijgepraat over hoe het allemaal eigenlijk ervoor staat, wat ze verwachten. Nou, om mee te beginnen, laten we niet te ver vooruit kijken, maar laten we beginnen maar bij volgende week. Want terwijl we vandaag zo genieten van deze ruimte, die zo lekker echoot, is het de bedoeling dat wij volgende week niet hier een samenkomst hebben, maar dat onze samenkomst verplaatst wordt naar de ruimte hierachter. Jezus hield samenkomsten in de open lucht. En daar was het zo gezegend, er gebeurden zoveel grote en machtige dingen. Maar volgende week, mogelijk die week daarop en die week ook daar weer op, verwachten ze dat in de kerk, om te beginnen, dat podium wordt, dacht ik, afgebroken komende week. En dan gaan ze het weer opbouwen. Ja, Je moet de mensen maar iets in handen geven. Dan kom je vanzelf wel erachter wat ze in gedachten hebben. En dan gaat het podium een beetje die kant ook op. Maar ze gaan dit toch wel afbreken. En dan gaan ze beginnen ook met het schilderen. In die tussentijd werken ze verder hierachter. Wat nu heel duidelijk is dat het een deur is. Ik weet niet als je straks nog gaat herkennen als een deur. Want dan komt namelijk ook dat houtwerk dat er eigenlijk omheen is. Dat wordt nu ook tegen die deuren aangeplaatst. Dus dat wordt het tasten. Waar is nou, waar zit die knop? Ik hoop dat alles duidelijk blijft. Maar dat is geen probleem. We blijven Gods aangezicht zoeken. We blijven de Heer dienen op een geweldige manier, zoals Hij ons dat gegeven heeft. En kunnen we doen het beste door middel van onze mond, onze tong te gebruiken. Daarmee kunnen we Hem alle eer, alle lof, alle dank, alle prijzen geven. Maar ja, alles is zo'n beetje hier weg. Je ziet ook, het podium is veranderd. De tijd, de klok is weg. Dus iemand moet de tijd in de gaten houden. Dat het niet 6 uur wordt. Nee hoor, ik heb toch een horloge meegenomen. Ik wist niet wat ik zou komen aantreffen. Maar je moet altijd rekening houden met. Gelooft u dat je rekening moet houden met altijd met omstandigheden? Die je van tevoren niet kan plannen. Die je misschien wel gepland hebt en die toch anders gaan. Dat is, helaas is dat wel zo. En toch moet je elke keer weer voorbereid zijn. Afgelopen woensdag kwamen we hier. En toen bleek dat ik de sleutel van de voordeur niet bij me had. Die had ik in de kerktas gelaten, deze. Dus dat betekende dat we niet naar binnen konden. En wat ik gedaan heb, ik ben de ingang hiernaast. Dat is de ingang van de bewoners. Ben ik gaan aanbellen op degene die hier heel vaak ook de diensten doet als poortwachter, conciërge, noem maar op. Maar we hebben aangebeld. Maar hij was er niet. Mogelijk was zijn vrouw naar het ziekenhuis, weet ik niet. En toen zaten we met een probleem. We waren van huis gegaan om te gaan bidden. En het gebed is belangrijk, dus we vroegen ons af, wat zullen we gaan doen? Nou, het heeft niet zo lang geduurd. En toen kwamen we eigenlijk tot de oplossing. In de omgeving zijn er stoelen, zijn er banken. En we kunnen ons terugtrekken naar die banken en Gods aangezicht gaan zoeken. Nou, in eerste instantie dacht ik, voor mij is dat geen probleem. Maar ik dacht wel aan mijn broeders en mijn zusters. Dus ik dacht, misschien vinden die het niks. Nou, we zijn begonnen om de Heer te bidden, de Heer te danken, de Heer zijn aangezicht te zoeken, te roepen tot Hem. En toen ik weer op de klok keek, toen zag ik dat het inmiddels al 10:30 s'avonds geworden was. Dus gebed kan enorm inspirerend zijn. Als je nog de bidstonden nog niet bezoekt, dan heb ik er echt een oproep aan je. Kom. Kom voor de troon van de Heer. Kom, laten we samen zijn aangezicht zoeken. Hij is het die ons door alle dingen heen leidt. En ik heb als oplossing toch wel voor een paar mensen een sleutel gemaakt. Met name hen die in de omgeving woont. En ik heb er ook een setje gegeven aan mevrouw. En ze zegt, deze tas heeft ze altijd bij haar. Nou, dat geloof ik. Tot het moment dat het blijkt dat het niet zo zal zijn. Dus bid voor haar dat ze altijd die tas ook heeft. Want je weet maar nooit. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Als je bidt, dan moet je ook het verwachten dat de Heer ook gaat voorzien. Dus het is goed om dat te doen. En om de Heer zijn aangezicht te blijven zoeken. Om alles waar we doorheen gaan. Goed, we gaan naar Psalm 48. Dan gaan we de Heer zijn aangezicht zoeken met een tekst. En dat is een, hebben we ook net ook al uitgelezen. Maar nu ga ik naar de eerste tekst even kijken. Is dat de eerste tekst? Ja, eerste tekst. En daarin zegt Gods woord: groot is de Heere en hoog te loven in de stad van onze God, zijn heilige berg. Dus groot is de Heere en hoog te loven in de stad van onze God, zijn heilige berg. En dat is goed om de Heere steeds weer te loven. Een andere vertaling die zegt: groot is de Heere, hem komt alle lof toe in de stad van onze God, op zijn heilige berg. Dat is belangrijk, dat we de Heere mogen ontmoeten, dat we weten dat waar we zijn, de Heere ook is. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Waar twee of meer in zijn naam vergaderd zijn, daar is hij in het midden. En ook vandaag is hij in ons midden en dat versterkt, dat geeft kracht, inspiratie om dat te doen. Laten we God zijn vragen om een zegen. Hemelse Vader, ik kom deze middag voor uw troon en ik bid en vraag, Heer, om uw zegen. Ik bid en vraag u dat u het overneemt. Dat u het overneemt ook van mij, Heer, deze dag. In alles, Heer. Heer, dat ik een stap opzij mag doen, opdat u uw woord aan ons, Heer, verkondigen. Opdat u uw woord, Heer, aan ons uitlegt, Heer. Opdat u inzicht geeft, Heer, in uw woord. Ik dank u en prijs u, o Heer, om uw grote naam. Heer, uw hoogverheven naam. Ik dank u in Jezus' naam. Amen. God is goed en zeer te prijzen. We hebben het vandaag, we hebben een vorige week en die week daarvoor hebben we gesproken over dankzegging. Dat we God kunnen danken en dat is iets wat belangrijk is. En daarvoor hebben we elke dag weer de gelegenheid om hem te danken voor alle dingen waarin hij voorziet. En vandaag hebben we het over lofprijs. En dankzegging, lofprijs en aanbidding, die stellen ons in staat om eigenlijk drie verschillende aspecten van God zijn natuur te leren kennen. Dat doen wij echt door dankzegging, dat doen wij door lofprijs en dat doen wij door aanbidding. Zo leren we God zijn natuur, leren we hem kennen op een toch een bijzondere manier. En vandaag gaan we wat dat betreft toch wel verder in zijn woord daarover. Dankzegging. Door dank te brengen, door dank te zeggen voor alles wat hij doet. Zijn liefdevolle daden die hij in ons leven doet. We mogen hem daar elke dag weer dank voor zeggen. En erkennen dat hij goed is. Daarmee erkennen we zijn goedheid. Door lofprijs, dat is eigenlijk de gepaste reactie op zijn ontzagwekkende koningschap. Dus lofprijs is een reactie van ons op zijn koningschap, dat wij daarop reageren, dat wij hem daarvoor lof toezingen, lof uiten. En erkennen daarmee dat hij een groot en machtig God is. En aanbidding is door te erkennen God zijn heiligheid. En zoals ik net gelezen heb, wat de Bijbel zegt van groot is de Heere, hem komt alle lof toe. In het leven kan je je lof voor zoveel dingen, zeg maar, uiten. Je kan lof uiten voor de dingen die je hebt, voor de dingen die je toegereikt krijgt, die mensen je geven. Dan kan je lof daarvoor uiten. Maar je kan de Heere loven om zijn goedheid, om alles wat hij voor jou en wat hij dus ook voor mij doet. En wat belangrijk daarbij is, dat onze lofreis behoort te zijn in overeenstemming met God zijn grootheid. Dus als je God lof brengt, moet dat wel in overeenstemming zijn met wie hij is, zijn grootheid. Je kan ook zeggen, onze lofprijs behoort heel krachtig te zijn. Dat is een belangrijk iets. Als wij de Heere, zeg maar, willen dienen, hem lof willen brengen, dan behoren wij hem ook een krachtige lofprijs te brengen. En ik kan zeggen vandaag, we zijn niet met velen, maar we hebben de Heer toch op een krachtige manier kunnen lofprijzen. En dat is toch wel heel erg belangrijk. Dat stelt de Heer eigenlijk op een dusdanige manier, heeft hij daar behagen in wat wij eigenlijk voor hem doen. Als reactie op zijn goedheid, als reactie op zijn grootheid. En de kracht en de mogelijkheid die hij ja, besloten heeft liggen in lofprijs, die raken eigenlijk nooit uitgeput. God heeft zoveel weggelegd in lofprijs. Daar gaan we vandaag wel een paar dingen van bekijken. Maar hij heeft heel veel weggelegd in lofprijs. En daarvoor kunnen we heel goed gebruik daarvan maken. We gaan daarvoor ook even naar Psalm 100, om even weer op te frissen. Psalm 100, vers 4. Even kijken. In Psalm 100, vers 4, dan zien we dat daar op getekend staat. Zijn we daar? Psalm 100, vers 4. Gaat met een loflied zijn poorten binnen. Dit is iets wat je jezelf gewoon kan aanleren. Dat is iets, op het moment, niemand hoeft mij meer te leren hoe ik een lepel zeg maar, in een bord moet doen om het naar mijn mond te brengen. Dat heb ik ooit een keertje geleerd. En dat blijf ik doen en dat zullen we ook moeten blijven doen. En daardoor kunnen we dat doen. Dat we leren om God te danken en dankzegging te brengen. En dan zie je dat die psalmist daar heel mooi op tekent. Gaat met een loflied zijn poorten binnen. Zijn voorhoven met lofgezang. Looft hem en prijst zijn naam. Dat is belangrijk. Dat we de Heere, dat deze lofzang de Heere brengen. Steeds weer opnieuw. En wat we gezien hebben is ja, dat eigenlijk de eerste stap die we eigenlijk ondernemen, dat is de stap van dankzegging. En dat betekent dat we daardoor ook God zijn troon gaan naderen. Dat we God gaan benaderen daarmee. En de tweede stap, die is lofprijs. Zowel dankzegging als lofprijs hebben een belangrijke, opbouwende uitwerking voor gelovigen. Wil je een voorspoedig leven, een vruchtbaar leven hebben met de Heer, dan zijn dit twee belangrijke aspecten die je moet gaan gebruiken. Dankzegging en God lof te prijzen. Want dat brengt jou ook in een andere sfeer, in een andere situatie brengt het je. En daarom is dat zo belangrijk. Dat wij die twee dingen gebruiken om die opbouwende werking voor een geloof, zeg maar, dat die dus in gang te zetten. En dat doe je met name als je dus vragen hebt of verzoeken hebt die wij aan God doen. Als wij tot hem komen, dan komen we vaak met verzoeken, met vragen. Omdat we ergens mee zitten. En die kunnen soms heel moeilijk lijken, dat we geen uitweg weten. Dan is het toch eigenlijk makkelijker om te beginnen door de Heere te loven. Door een loflied te zingen. En de Heere daarmee groot te maken. Dat opent de weg naar het hart van de Heer. En ik denk dat dat een goede gewoonte is als je gaat bidden. Begin de Heer te loven, begin de Heer te danken. En dan ga je merken dat de dingen eigenlijk daarna heel erg voorspoedig zullen gaan ook. Ook wanneer we hem, zeg maar, ja, danken voor alles wat hij in ons leven reeds gedaan heeft. Dan is het goed om dat zo te doen, om hem daarvoor te loven. Als we hem, zeg maar, echter niet komen, zeg maar met lofprijs en dankzegging, dan lopen we het gevaar dat wij, zeg maar, gaan missen deze stimulans, want dat is het. Het is een stimulans voor het geloven van jou en van mij. Ons geloof wordt daardoor gestimuleerd. En doen we dat niet, dan mis je dat. Dan ga je, zeg maar, bidden of je gaat dingen aan de Heer vragen en dan ben je zelf ook misschien veel minder gemotiveerd. Maar wanneer je dat doet met lofprijs en je doet het met dankzegging, dan open je de weg, dan bereid je de weg voor naar de Heere toe. En dat zijn belangrijke dingen die hij, zeg maar, in zijn woord voor ons heeft uitgewerkt. Hij heeft daar mannen voor gebruikt, ook misschien vrouwen voor gebruikt, om dat eigenlijk ja, bij ons te brengen, dat wij daardoor ja, hem tegemoet kunnen komen met alles wat er in ons is. We gaan kijken naar, even kijken wat vers 5 zegt. Want de Heere is goed. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En zijn trouw tot in verre geslachten. Dit zijn zulke belangrijke teksten voor het volk van God. Dat ze dit voortdurend riepen. En dat zij zichzelf ook herinnerden aan God zijn trouw. Het is goed om te weten dat als je bidt, dat degene wat, zeg maar, tot wie je bidt, dat die ook trouw is. En dat hij niet alleen vandaag trouw is, maar dat hij trouw is tot in, zeg maar, verre generaties. Generatie op generatie blijkt hij trouw te zijn. En daarom is het goed dat we dat blijven doen ook. Maak daar jouw persoonlijke belijdenis van. Dat is wat de Heer me liet zien. Maak er je persoonlijke belijdenis van. En het is goed om dat te doen. Om de Heer dat ook te belijden. En waarom zouden we eigenlijk deze drie redenen, zeg maar, op dit moment niet eens hardop durven herhalen? Ik denk dat het goed is als we dat doen. Misschien wilt u dat met mij doen. Het is niet zo moeilijk, heel eenvoudig. We spreken uit en dat is geloof dat je uitspreekt. Dat is proclameren dat je uitspreekt als een daad van geloof. Want, en dan gaan we dan belijden wat de Heer voor ons gedaan heeft. En daarom spreken we en zeggen we, want de Heer is goed. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En zijn trouw tot in verre geslachten. Het feit alleen dat jij gekozen hebt om de Heer te dienen, betekent dat het een gevolg heeft voor de mensen die achter jou staan, je familie. Dat draag jij over. Doordat je de Heer op een dusdanige manier dient, zijn woorden in je mond neemt, beleid uitspreekt, dat maakt dat het ook over je familie komt. En dat maakt ook dat je familie, als ze jou zo zien, loven en prijzen, dat ze misschien langs, zeg maar, het duurt misschien even lang, maar dat ze dan toch het op gaan pakken om dan in momenten wanneer zij het niet zo makkelijk hebben, dat ze op dezelfde manier de Heer ook gaan aanroepen. De Heer ook gaan dankzeggen, de Heer ook gaan lofprijzen. Dat zijn zulke belangrijke dingen, dat wij dat mogen doen. Want de Bijbel is heel duidelijk daarover, dat God woont in lofprijs. Als we willen weten waar God woont, hij woont in lofprijs. Laten we gaan naar Psalm 22, vers 4. Psalm 22, vers 4. En deze psalm die is eigenlijk dus ook tot de Heere gericht. Psalm 22, vers 4. En dan staat er in de Bijbel die ik zeg maar gebruikt heb, even kijken. Nochtans staat hierboven. Nochtans zijt gij de heilige die troont op de lofzangen van Israël. En in de Bijbel die ik zeg maar heb geraadpleegd, het staat het zo mooi geschreven. Maar u bent heilig. Als ik tot God nader, dan weet ik ook dat ik hem voor mezelf heilig moet verklaren. Dat ik voor mezelf een heilig God aan het naderen ben. Want u bent heilig. Maar u bent heilig. U troont op de lofzangen van Israël. En dan maak ik het tot mijn belijdenis. Want u troont op mijn lofgezangen. En dat kan je voor jezelf ook doen. Dat je de Heere, tot de Heere spreekt en zegt, want Heere, u troont op mijn lofgezangen. U bent daar bij mij. U bent in mijn tegenwoordigheid. Wanneer ik uw lof prijs, o Heere, dan woont u daar. Dan bent u, dan troont u daar, Heere. En dat is een goed moment om God zijn, zeg maar, de Heere te benaderen om wie hij is. Dat opent deuren voor jou en voor mij. En als je daarna gaat kijken naar dat woord, u troont, dan zie je dat een Hebreeuws woord dat vertaald is met troont op, is ook het woord zitten in. Dus wat hierop eigenlijk staat, is eigenlijk dat het vertaald kan worden als zitten in. U zit in die lofprijs. Wanneer ik u groot maak, dan zit u daarin. Maar ook een ander woord, zeg maar, dat daaraan gerelateerd is, dat is dat woord, u woont in. God woont in lofprijs. Vaak zeggen, ja, God woont een ontoegankelijk licht. En dat is ook waar. Maar God woont in de lofprijs van ons. Hij woont daar. Hij vertoeft daar. Het is voor hem de meest aangename plek. Wanneer wij hem loven en prijzen. Wanneer wij tot hem naderen. Om wie hij is. En vandaar zullen we zien ook in zijn woord. Wat hij allemaal eigenlijk doet en gedaan heeft. En ook nog steeds in onze leven wil doen. Als wij aanbidden. En wat is een belangrijk lied. dat wij, zeg maar, met z'n allen kennen. En dat is een lied dat wij zo vaak gezongen hebben. Maar ik denk dat we misschien niet altijd erbij stilgestaan hebben wat we doen. Want wanneer we dat lied zingen, dan zingen wij als wij aanbidden. Heer, bouw uw troon. Wat we doen, we zingen als wij aanbidden, Heer. Bouw uw troon. En wat zingen we daarna? Kom, Heer Jezus. Kom. Je nodigt hem uit. Kom, Heer Jezus. En wat doen we? En we zingen, neem uw plaats. Wanneer jij samen met gelovigen samenkomt om de Heer te aanbidden, moet je jezelf ook zien dat je op dat moment de Heer een troon aanbiedt. Dat Hij op die troon plaats zal nemen. Dus wat we doen, we bieden hem een troon aan en Hij zal dat daar plaats opnemen. We bieden hem een troon aan. Als we samenkomen met onze broeders, met onze zusters. En we beginnen de Heer te prijzen. Echt, dan moeten we dat ook zien in gedachten wat we doen. We geven de Heer de plek die hem toekomt. De allerhoogste plek in ons leven. En op die manier erken je hem als je koning. Op die manier doe je dat. Dan erken je hem als je koning. Dan laat je weten, Heer, u bent voor mij mijn koning. Lofprijs brengt veel teweeg. Als wij de Heer echt over, zeg maar, gaan lofprijzen, dan weten we ook dat wij overwinning. Wat doet het? Het brengt overwinning. We gedenken wat Hij heeft overwonnen. Waarin over Hij heeft getriomfeerd. Het betekent, in Amerika noemen ze dat, een groot succes heeft behaald. Want de Heer heeft met zijn leven hier in ons midden, hier op aarde, heeft de Heer grote successen behaald. Waar jij en ik vandaag de dag gebruik van maken. En waarvoor we gebruik moeten blijven maken. Want dat is namelijk heel belangrijk in dit geestelijk leven wat we hier hebben. Want wij zijn niet alleen, we hebben ook te maken met tegenstanders. En Gods woord leert ons dat ook, dat wij op die manier de Heer moeten blijven zoeken. Laten we gaan naar Psalm 106. Psalm 106, vers 47. Want het laat zien hoe dankzegging, gevolgd door lofprijs, Gods volk tot volkomen overwinning kan brengen. Dat staat opgetekend in Gods woord. Verlos ons, Heere, onze God. Breng ons bijeen vanuit de heidenvolken. Vanuit mensen die u niet kennen. Vanuit mensen die absoluut niet voor u gekozen hebben. Breng ons, haal ons, verzamel ons daaruit. En ik kan zeggen, ik heb een leven geleid voordat ik de Heere begon te dienen, volkomen buiten God zijn tegenwoordigheid, buiten een relatie met hem. Ik ben mijn eigen weg gegaan. Tot het moment dat hij besloten had om mij te trekken, om mij te verzamelen. En hij heeft mij verzameld, hij heeft mij gebracht in zijn koninkrijk. En hij heeft me gebracht uit een omgeving die absoluut niet heilig was. Die absoluut de Heere niet vereerde. Die met veel andere dingen bezig was. Wereldse dingen. Die, waarvan ik nu de dag vandaag alleen maar me kan schamen over waar ik me eigenlijk in begeef had toen de tijd. Maar wat ben ik hem dankbaar dat hij mij verlost heeft. En dat hij mij vergaderd heeft, samengebracht heeft, bijeengebracht heeft. Om in zijn koninkrijk plaats te nemen. Om in zijn koninkrijk te dienen. En dat is wat hij wil doen voor allen die hem nog niet kennen. Opdat wij uw heilige naam loven. En ons beroemen in uw lof. En in de King James Version, daar staat het opgetekend, om uw lof te triomferen. Te triomferen in uw lof. Let op. Het eerst is danken, dan prijzen. En als we God prijzen, dan overwinnen wij. Dan zijn we in die overwinning die we ook eigenlijk aan het gedenken zijn. En dat is dus toch wel iets wat heel erg belangrijk is. Als je hier aan denkt, dan die triomfatie, dat triomferen, dan zou je je misschien afvragen, waarom is dat zo? En waarom staat dat opgetekend zo in Gods woord? Nou, dan moet ik u zeggen van, in de cultuur van zeg maar het oude Rome was triomferen niet zeg maar het behalen van een overwinning. Nee, triomferen dat was het vieren van die overwinning. Het vieren van die overwinning die reeds behaald was. Dus ja, als wij God prijzen, dan vragen we hem niet om de overwinning te geven, maar dan vieren we zeg maar het feit dat hij reeds overwonnen heeft. En dat is wat we vandaag ook vieren, dat hij reeds overwonnen heeft. En dat kunnen we zien in zeg maar de brief die Paulus schrijft aan de Korintiërs, 2 Korinthe 2. Laten we even daar naartoe gaan, even kijken. 2 Korintiërs 2. Hebben we er al? 2 Korintiërs 2. En dan gaan we naar vers 14. 14. Wat zegt Gods woord daar aan ons? Maar God zij gedankt, die ons te alle tijden in Christus doet zegevieren. En de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt. Kijk heel goed wat hierop getekend staat. De Bijbel zegt, maar God zij gedankt, dat is wat Paulus aan de Korintiërs schrijft, die ons te alle tijden in Christus doet zegevieren. Ten alle tijden doet hij ons zegevieren. Ten alle tijden. Christus heeft overwonnen. En door hem kunnen we overwinnen. De Bijbel zegt dat wij met hem meer dan overwinnaars zullen zijn. Maar dan moeten we wel dicht bij hem blijven. Dan moeten we wel die loop met hem aangaan. Dan moeten we aan zijn zijde zijn. Dan wat we doen, moeten we ook in geloof doen. Dat hij heeft overwonnen. En dat niets ons meer deze overwinning kan doen ontnemen. Dat kan absoluut niet. In God zij dank die ons in Christus ten alle tijden doet triomferen. In die triomftocht werd de zegevierende generaal. In de tijd van Rome werd de zegevierende generaal door de straten van Rome gereden. En zeg maar in een wagen die zeg maar door een wit paard werd getrokken. Terwijl al het volk langs de weg toejuichte. Die generaal die had een overwinning behaald in de strijd tegen de vijanden. En toen hij dat deed en hij zeg maar, als overwinnaar zeg maar, eruit kwam, dan kwam hij in Rome en dan werd hij in Rome werd hij door de straten getrokken. En hij werd getrokken door een wit paard en aan de zijkant stonden allemaal mensen hem toe te juichen. Zijn naam te roepen, uit te spreken wie hij was, hoe geweldig en wat hij allemaal gedaan had. En als je daarnaar kijkt, wat de Heere Jezus Christus voor ons gedaan heeft, dan zie je ook dat de Bijbel zegt dat hij de overheden en de machten heeft overwonnen. En dat hij over hen heeft getriomfeerd. En dat hij ze openlijk tentoongesteld heeft. Want in dat Rome waar zeg maar, die generaal zeg maar, voortging in die wagen, dan ging hij daar in zijn wagen en hij werd voortgetrokken en werd bejubeld. Maar achter hem aan kwamen degenen die hij gevangen genomen had en die waren in ketens en die moesten daar achteraan zeg maar, aansluiten. Om dat volk te laten zien wat voor een grote overwinning hij behaald had. Maar in Jezus Christus, dan is dan de vraag, waar horen wij in dat beeld? Nou, wij zijn niet degene die in ketenen worden meegevoerd achter de generaal. Jezus Christus, die de overwinning heeft behaald. Nee, wij staan zelf niet eens op het trottoir toe te juichen. Absoluut niet. Nee, want hij heeft het overwonnen en wij zijn met hem. En Maar wat wij doen, wij rijden veel meer in de wagen met hem mee. Dat we met hem meegaan. Omdat wij met hem meer dan overwinnaars zijn. We hebben met hem, zoals de apostel Paulus het zegt, maar God zij gedankt die ons te alle tijden in Christus doet zegevieren. Hij zal jou en mij doen zegevieren. In onze strijd, in onze moeite, waar we doorheen gaan. Absoluut, hij zal dat doen. Hij zal ons daardoorheen leiden ook. En vanmorgen toen ik hiermee bezig was, liet de Heer me iets zien. En dan loop ik even weer terug naar mijn plek. En prijs de Heer dat ik dat zeg maar heb mogen. Ik zat van de week te kijken naar de televisie en toen zag ik een reportage over een aantal Nederlanders die in buitenlandse gevangenissen opgesloten zitten. En er bleken mensen te zijn die de ISIS in de strijd gesteund hadden. En die hebben zich tickets geboekt en die zijn gegaan naar de plaats waar er strijd was, waar er veel moeite was, waar er onderdrukking was. En zij hebben gedacht dat zij daar de ISIS zouden steunen. Maar wat ze niet in de gaten hadden is dat zij misbruikt werden door de vijand. Ze zijn misleid om te gaan strijden voor ISIS en zitten nu gevangen. En het probleem waar zij mee zaten nu op dit moment is dat er niemand meer naar ze omziet. Niemand meer. Ze zitten daar opgesloten, ver weg in een afgelegen plek waar er niemand meer naar ze vraagt ook. En het probleem is dat er geen enkele ambassade en ook niet de Nederlandse ambassade aan de bel trekt om te zeggen van laat die mensen die je gevangen genomen hebt, laat ze maar terugkomen naar dit land. Dan zullen we ze hier voor een tijdje ook zeg maar in gevangenschap houden. Nee, absoluut niet. Ze zijn daar onder de meest verschrikkelijke omstandigheden. En hoe kunnen ze naar huis terug, is dan de vraag. Wij hebben geen strijd tegen personen. Dat is wat de Bijbel ons leert. We hebben geen strijd tegen personen van vlees en bloed. Maar wij strijden, zoals die Romeinse zeg maar, generaals die strijden tegen mensen. Maar wij strijden tegen machten in de hemelse gewesten. Tegen geestelijke machten strijden wij. En dat is wat de Heer mij liet zien. Dat wij een strijd ook te leveren hebben. Maar de Bijbel is daar heel duidelijk over. Wat de apostel Paulus zeg maar, aan de Korintiërs schrijft. Dat wij God, we mogen de Heer danken. Die ons ten alle tijden in Christus doet zegevieren. Maar niet tegen mensen, maar wel tegen machten. Wel tegen, zeg maar, krachten. En dat is iets waar de Heer ons bij wil staan. Dat de Heer ons die kracht, die energie wil geven, de hulp wil bieden. Die ons daaruit, zeg maar, als een overwinnaar zal doen komen. Onze strijd is reeds een overwinning. Met een overwinnaar, Jezus Christus. Wij zijn met hem daarom meer dan overwinnaars. Als we in hem zijn. En de vijanden waartegen wij strijden, daar hebben we, wanneer we over dit soort dingen lezen, daar hebben we meestal ook de gedachten daar niet bij. Maar de vijanden waartegen wij strijden, dat zijn bijvoorbeeld angst. Angst is een vijand. Je moet kijken hoeveel echt gelovige christenen vol angst nog leven. Maar angst, daar kan je vanaf. Angst kan je vanaf door middel van een geestelijke strijd, door middel van gebed, door middel van de Heer zijn aangezicht zoeken, de Heer zijn nabijheid zoeken. Achterdocht, dat is ook iets waar wij zeg maar over kunnen overwinnen. Deze dingen mogen ons niet geketend houden, absoluut niet. Nee, liefdeloosheid, daar kunnen we overwinnen wanneer wij in de kracht van de Heer Jezus zijn. Nijd, daar kunnen we overwinnen. Wanneer wij met Jezus Christus aan zijn zijde wandelen, zijn woord tot ons nemen. Woede, dat is ook iets waar wij zeg maar, ons niet aan bloot behoren te geven. Nee, dat behoren wij. Met Jezus Christus behoren wij daar overwinnaar over te zijn. Dat wij die dingen krijgsgevangen mogen nemen. mogen binden en die dingen mogen brengen onder de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. En daarom is het iets wanneer... Ik hoop niet dat er engers ernstige dingen zijn. Nee. En dat zijn, om mee te beginnen, begin die strijd hiermee dat je dat persoonlijk moet beginnen te beleiden. Beginnen uit te spreken. Dan pas komt die overwinning. Wanneer we het uitspreken. En dan zou bijvoorbeeld het heel makkelijk zijn wanneer je iets hebt wat voor jou een vijand is, dat waar je eigenlijk niet, zeg maar, kan overwinnen op dat moment, dat je het heel moeilijk mee hebt, dat je op dat moment begint uit te spreken. Je bent niet meer welkom bij mij. Als het nou woede is, dan spreek je dat uit. Je bent niet meer welkom in mij. Is het nou angst? Spreek het uit. Je bent niet meer welkom in mij. Ik werp je uit. Door de kracht en door de macht van de naam van Jezus Christus. Dat zijn woorden die je zo kan uitspreken. Op het moment dat je nog angst hebt om dat uit te spreken, koester je dat, hou je dat nog bij je. En zal dat nog steeds een gang in je leven gaan. Dat zal je nog steeds op zijn manier nog steeds krijgsgevangen houden en nog steeds misbruiken. In situaties waarbij je eigenlijk er niet op zit te wachten. Maar we moeten deze dingen moeten we krijgsgevangen nemen. En die moeten we in de naam van Jezus Christus moeten wij die uitwerpen uit ons leven. We moeten ze niet de ruimte geven om in ons leven door te gaan. Om in ons leven op de troon te blijven zitten. Nee, er is iemand anders die op die troon behoort te zitten. En die naam van die persoon is Jezus Christus. De Heere die verlost. De Heere die bevrijdt. De Heere die ons redt. De Heere die ons de overwinning schenkt. En die ons te alle tijden ook deze overwinning zal geven. Indien wij dicht bij hem blijven. Indien wij als overwinnaars met hem in die strijd staan. Er is iets anders wat vreugde, wat lofprijs eigenlijk ook brengt. Dat is vreugde. En dat is eigenlijk de derde feit van wat we in lofprijs eigenlijk ook, zeg maar, zien. En dat vinden we in Psalm 30, vers 12 tot en met 13. En als je dat doet, dan is dit iets wat je doet ook op momenten waarbij je misschien helemaal niet ervaart om te gaan lofprijzen. Het is heus niet zo dat je altijd, zeg maar, de ervaring hebt om te willen lofprijzen. En toch moet je jezelf ertoe zetten. Toch moet je dat je eigen gaan maken om de Heer onder moeilijke omstandigheden te leren lofprijzen. Omdat je een negatieve of een teleurstellende sfeer misschien terechtgekomen bent. Maar wat staat er nou op getekend? Dat is wat die psalmist ons laat weten. Mijn rouwklacht hebt gij veranderd. Waar je ook doorheen gegaan bent. Dit is wat je moet uitspreken. Mijn rouwklacht hebt u veranderd. We moeten leren om in geloof te gaan stappen. We moeten leren om een geloofshouding aan te nemen. Mijn rouwklacht hebt gij veranderd in een rijdans. Wat voor mij negatief was, wat voor mij te neergeslagen was, deprimerend was, dat hebt u veranderd. En dat mag je de Heer ook belijden. Dat mag je hem ook proclameren. Mijn rouwklacht hebt gij veranderd in een rijdans. U hebt het totaal veranderd. En dan zegt hij verder, mijn rouwkleed hebt gij losgemaakt. Ik hoef niet meer gebukt te gaan door in deze wereld. Nee, mijn rouwkleed hebt gij losgemaakt. Met vreugde mij omgord. Met vreugde wil hij je omgorden. Maar dat betekent wel dat we die houding moeten aannemen. U hebt het gedaan, Heer. En u wil het doen, Heer. Hoe de omstandigheden ook zijn. Waar ik ook doorheen ga, Heer. Dit weet ik. Heer, u zal mij, Heer, in mijn situatie, u zal een verandering brengen. Mijn rouwklacht, Heer, dat zal u veranderen, Heer. Heer, waar ik altijd over klaag, Heer, u zal het veranderen, Heer. En u zal daar een rijdans van maken. Weet je, er is in de Bijbel is er een grote man waarvan de Heer zelf gesproken heeft over hem. En dat is David, die eigenlijk bekend stond om zijn lofprijzingen, om zijn zeg maar, de manier zoals hij de Heer diende, op de manier zoals hij de Heer, zeg maar, zijn grootheid betoonde. Wat hij allemaal voor de Heer deed. En dat vinden wij in, even kijken, in 1 Kronieken. Daar gaan we even een klein stukje van lezen. Ja, we kunnen nog even. Vers 16, of hoofdstuk 16. Hebben we daar? Ja. En dan staat opgetekend. Nadat zij de ark Gods binnengebracht hadden, zetten zij haar neer, midden in de tent die David voor haar gespannen had. Als je vandaag, zeg maar, binnen ben gekomen en je hebt hier rondgekeken, dan je kijkt en dan denk je van, ja, gelukkig kunnen we hier nog terecht. David, die kon niet in een kerk, in een synagoge op dat moment met die ark. En wat hij gedaan had, hij spande daarvoor een tent. En voor ons zou dat misschien iets zijn waar we denken van, nou, dat is misschien, ja, niet echt, ja, een bijzondere plek. Nee, maar David spande daarvoor een tent. En David was een man met veel durf. Hij spande daarvoor een tent. En de Bijbel zegt, en zij brachten brandoffers en vredeoffers voor Gods aangezicht. Toen David gereed was met het brengen van de brandoffers en de vredeoffers, zegende hij het volk in de naam des Heren. En deelde uit aan alle Israëlieten, mannen zoals vrouwen, ieder een brood en een stuk vlees en een druivenkoek. En hij stelde voor de ark des Heren dienaren aan uit de Levieten, om de Heren, de God van Israël, te roemen, te loven en te prijzen. Hier zien we de man, dat is een van degenen die, zeg maar, lofprijs als iets bijzonders gemaakt heeft. En dat zelfs de Heer Jezus hieruit, de woorden wat die David opgetekend heeft in de psalmen, heeft de Heer Jezus zelfs ook, zeg maar, geciteerd hier op aarde. Petrus heeft eruit, zeg maar, geciteerd. Om alleen maar om wat de Heer gedaan heeft in het leven van iemand die hem zijn volkomen zijn hart aan de Heer had toevertrouwd. Om de Heer te loven, om de Heer te prijzen. En Asaf was het hoofd. Op hem volgde Sekaria voor Jeiel, Semira, Mot, Jeigiel, Matitia, Eliab, Benaja, Obed-Edom en Jeiel met muziekinstrumenten, met harpen, met citers. Terwijl Asaf op de cimbalen en de priesters Benaja en Jagaziel op trompetten voortdurend speelden voor de ark van het verbond God. Ze deden, ze begeleidden de ark met muziekinstrumenten. En de Bijbel zegt, en toen op die dag droeg David voor de eerste maal Asaf en zijn broeder op de Heere te loven. David vroeg niet aan ze, maar hij droeg ze op de Heere te gaan loven. Want lofprijs is iets wat zo belangrijk is in onze relatie met de Heere. En daar gaf hij ook de woorden, loof de Heere, roep zijn naam aan, maak onder de volken zijn daden bekend. De Heere heeft ons die opdracht gegeven dat wij ook zo straks ook naar buiten weer gaan. We zijn voor een tijdje, hebben we dat niet gedaan, maar wij gaan weer naar buiten toe. Op het moment dat de kerk, zeg maar, een klein beetje, zeg maar, geordend is, zullen we ook weer naar buiten gaan. En dan zullen we ook, zeg maar, mensen op straat weer aanspreken en een traktaat uitdelen. Ik dank God voor de mensen die dat met ons doen. Daar zit er iemand, onze zuster, die elke eerste, zeg maar, hoe het zaterdag van de maand, als we dat, of laatste zaterdag van de maand, als we dan naar buiten toe gaan, dat ze present is. En ik bid voor mezelf steeds weer en ook nu op dit moment, dat er meer mensen in de gemeente gemotiveerd zullen worden om naar buiten toe te gaan. Om de grote daden van God bekend te maken bij zoveel die er nog niet van gehoord hebben. Bij zoveel die nog steeds hun eigen weg gaan. Die nog steeds geen besef hebben van waarin ze leven. De omstandigheden die nog steeds niet zien dat de wereld heel hard aan het veranderen is. Maar dat wij die mensen kunnen bereiken. Dat wij die mensen het woord van God bekend kunnen maken. De Heer vraagt dat van ons, dat wij dat gaan doen. En dat wij hem overal zullen beroemen, zeg maar, in zijn heilige naam. Het hart van wie de Heer zoeken, verheugen zich. Dat is wat de Bijbel zegt. Als je de Heer echt zoekt, dan zou je hart zich moeten verheugen. Het hart van wie de Heer zoeken, verheugen zich. Vraagt naar de Heer en zijn sterkte. Zoek zijn aangezicht bestendig. Dat is wat de Bijbel ons leert. De Bijbel leert ons niet dat we achteruit gaan leunend gaan zitten. Nee, de Bijbel leert ons dat wij moeten opstaan. En vragen naar de sterkte van de Heer. Wanneer we vragen naar de sterkte van de Heer, dan zal de Heer ook zijn sterkte in ons leven betonen. Dan zal hij ons ook laten zien dat hij een machtig God is. Gedenk, zeg maar, de wonderen die hij heeft gedaan. Zijn tekenen en de oordelen van zijn mond. Gij nakroos van Israël. Gij kinderen van Jacob, zijn uitverkorenen. Hij, de Heere, is onze God. Het zijn allemaal woorden die de Heere aan David gegeven heeft, dat hij ze kon optekenen. En ze staan netjes opgetekend in het woord van God. Wanneer je je wilt bemoedigen, zou ik zeggen, sla dit open. Kijk hiernaar en lees die woorden. Spreek ze luid uit voor jezelf. Nee, ik lees uit 1 Kronieken 16. En ik zit nu in, we hebben gehad 8. En ik zit nu in vers 14. Hij, de Heere, is onze God. Zijn oordelen gaan over de ganse aarde. Gedenk voor immer aan zijn verbond. Hij gedenkt altijd aan zijn... God heeft een verbond met jou en mij. Hij heeft een verbond. Hij heeft ons Jezus Christus gegeven, die voor ons naar het kruis gegaan is. Die voor ons de hoogste prijs betaald heeft. Met zijn eigen leven, met zijn bloed, heeft hij zichzelf gegeven. En om die reden zijn wij nu verzoend met de Vader. Om die reden is er nu geen scheiding meer tussen ons en hem. Kunnen we ten alle tijden tot hem komen? Kunnen we ten alle tijden tot hem roepen? We kunnen dicht bij hem zijn. We kunnen in zijn nabijheid vertoeven. In vers 18 zegt, en toen hij zeide, u zal ik het land Kanaan geven en het u toegemeten erfdeel. De Heer heeft voor ons zoveel weggelegd, maar het is aan ons om daar gebruik van te maken. Het is aan ons om dicht bij de Heer te komen, om met hem zijn naam groot te maken, zijn naam te verheffen boven alle dingen die hij voor ons heeft weggelegd. Weet je, en daarom is het zo belangrijk. Daarom zal mijn eer voor u, Heere, ik zal u altijd psalm zingen. Ik zal, Heere, niet zwijgen, maar ik zal, Heere, altijd, Heere, u psalm zingen. En dat is iets wat je jezelf geloof ertoe zet. Dat is niet iets wat iemand je moet zeggen om te gaan doen. Dat is iets waar je jezelf ertoe zet. Heer, ik zal uw naam altijd psalm zingen. Ik zal uw naam altijd groot maken. Altijd verhogen, Heer. Voor eeuwig zal ik u loven. Heer, want u bent het die het in mijn leven doet. U bent het, Heer, die mij, Heer, verlost, Heer. U bent het, Heer, die mij door alle dingen, Heer, doet zegevieren. U bent wonderbaar, Heer. U bent zeer te prijzen, Heer. We moeten lofoffers aan de Heer brengen. En de Heer vraagt het van ons. En in die lofoffers weten we ook dat wij kunnen vieren de overwinning die Hij behaald heeft. Waarvan wij nu deel geworden zijn. En dat Hij in ons leven, met alles, alle nood die we hebben, dat Hij ons kan doen zegevieren. We gaan nog één tekst bekijken en dat is in Hebreeën 13. Hebreeën 13. En dan gaan we naar vers 15, even kijken. Nou, laten we maar beginnen in vers 12. Dan komen we. En dan staat erop getekend. Daarom heeft ook Jezus ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen. Ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen. Hij heeft ons geheiligd. Buiten de poort geleden. Laten wij derhalve tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats. En zijn smaad dragen. Want wij hebben geen blijvende stad hier. Maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan door hem Goden voortdurend een lofoffer brengen. Dit is wat Gods woord ons oproept om te gaan doen. Laten wij dan door hem, door Jezus, Goden voortdurend een lofoffer brengen. Namelijk de vrucht van ons. God vraagt niet veel van jou en van mij. Hij vraagt van ons de vrucht van onze lippen. De vrucht wat wij over onze lippen krijgen. Om hem te eren, om hem groot te maken. Laten wij dan door hem, Goden, voortdurend een lofoffer brengen. Namelijk de vrucht van onze lippen. Die zijn naam belijden. En ik ben de Heer daarvoor dankbaar. Dat wij dat mogen doen. Dat wij de Heer lof liederen mogen zingen. Maar we zingen liederen ook. Die ook getuigen van zijn overwinning. Waarvoor hij heeft overwonnen. En waar hij ons gebruikt. Om ook daar doorheen te overwinnen. Ook over die vijanden die tegenover ons staan op dit moment. Over ongeloof. Dat die vijand op uit ons leven gebonden mag worden. En uitgedreven mag worden. Dat die ongeloof, dat die over ons geen heerschappij meer voert. Dat die ons niet meer ten neerdrukt. Dat die ons niet meer klein houdt. Maar dat we kunnen zien de grootheid van een machtig God die we dienen. En hij wil dat doen in ons leven. Laten we dat gaan doen in zijn naam. Laten wij hem al de eer en de glorie gaan geven. Want de Heer die is zo groot en die is zo machtig. Maar we moeten ons altijd, we moeten ervoor waken dat we eigenlijk ons niet laten door de tegenstander laten intimideren. Weet je, toen David dat deed daar zo. Dat hij al het volk bij elkaar riep om de Heer, zeg maar, lofoffers te brengen. Dat hij die ark binnenhaalde en dat hij die onder de tent, zeg maar, bracht. Liep David ervoor uit en te huppelen, liep hij voor die ark uit. En de Bijbel zegt dat op het moment dat hij dat deed, was zijn vrouw eigenlijk in het venster boven en keek naar beneden en ze zag haar man huppelen voor de ark. En de Bijbel zegt, toen zij dat zag, verachtte zij haar man, omdat hij huppelde voor de ark. Als wij ons nog laten manipuleren, intimideren door de tegenstander, dan zullen we inderdaad niet in staat zijn om God lofoffers te brengen. Maar wanneer we dat kleed dat over ons ligt als een heel zwaar juk, wanneer we dat kleed afwerpen en wanneer we de Heilige Geest in ons leven toelaten, dan zal Hij ons ertoe leiden dat wij de Heer groot zullen maken, dat wij de Heer zullen eren, dat wij Hem zullen lofzingen, dat wij Hem zullen danken voor het werk wat Hij in ons leven doet. Want ik ben Hem daarvoor dankbaar. Weet je? En toen David naar binnen kwam, toen zei zijn vrouw tegen hem van dat ze eigenlijk, ja, hij zich op een verschrikkelijke manier had gedragen ten opzichte van het volk, ten opzichte van haar, dat hij eigenlijk haar te schande had gezet. En toen zei hij tegen zijn vrouw, ik zal mij nog veel geringer, veel waardevoller misschien in jouw ogen, zeg maar, opstellen. Maar ik zal me wel voor de Heere mijn God, zal ik mij op een dusdanige manier zijn naam verheffen, zijn naam verhogen, in alle dingen waarvan de Heere van mij vraagt, dat ik die zal doen. En ik zal ze doen, want de Heere die is met mij, en die zal mij in alle dagen ook bijstaan. Laten we de Heere in alles wat we doen, onze lof brengen. Laten we de Heer groot maken. Laten we de Heer eren en aanbidden om wie Hij is. Want Hij is een machtig God. Hij waakt over ons. Hij leidt ons naar zijn liefde, naar zijn trouw, naar zijn genade. Laten we de Heer danken. Halleluja. We gaan de Heer nog een lied zingen en een offer ophalen.